Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag 17 oktober gaat u in beide diensten voor dominee H.H. Klomp uit Veenendaal. Tijdens de stemmingsvergadering van vorige week zondag 3 oktober is broeder M. Molenaar gekozen tot diaken. Hij heeft zijn benoeming aanvaard. Als er geen wettige bezwaren worden ingediend, dan zal de bevestiging plaatsvinden in de morgendienst van zondag 24 oktober. Wat de inzameling van uw gaven betreft, die vindt nog steeds plaats bij de uitgangen. Er zijn twee bestemmingen vandaag. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het gaat vanmiddag over de aanhef van het Onze Vader en daarom zingen we vanmiddag steeds over die Vadernaam. We beginnen met Psalm 33, vers 7, de grote schepper aller dingen en ook vers 11, goede tieren, Vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. En wat er volgt, Psalm 33, vers 7 en 11.
Thank you.
Kerk van de Eeuwen doen we ook deze middag belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit de tweede berijming van de 12 artikelen het eerste vers. Dat is dus uit de enige gezangen, gezang 7 en dan vers 1. Geloof in God de Vader die het heelal geschapen heeft en houdt in wezen. En dat vers eindigt met: dat wou hij als bond Gods zweren, dat wil hij als mijn Vader doen. Vervolgens openen we de Heilige Schrift in het Evangelie naar Johannes. We lezen hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 14. Dus we belijden het geloof, we zingen gezang 7, vers 1. En we lezen Johannes 14, vers 1 tot en met 14.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen.
Gemeente, in de catechismus zijn wij toegekomen aan zondag 46 met de vragen en antwoorden 120 en 121. Ik lees u die eerst voor. Vraag 120. Waarom heeft Christus ons geboden om God alzo aan te spreken, onze Vader? Het antwoord, opdat hij van stonde aan, direct betekent dat, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht, dat is vertrouwen, tot God verwekken, die beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader geworden is door Christus en dat hij ons veel minder afslaan zal wat wij hem met een recht geloof bidden dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? En het antwoord, opdat wij van de hemelse majesteit God niet aards zouden denken en van zijn almachtigheid alle nooddruft van lichaam en ziel verwachten. Tot zover het belijden uit zondag 46. Voordat we daar verder naar gaan luisteren, bidden we de Heere eerst om een zegen over deze dienst, om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Almachtige, drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, onze Vader, die in de hemelen zijt, geef ons eerbied en ontzag als we tot u spreken. Ja, kinderlijke vrees, omdat u zichzelf laat kennen als Vader voor uw kinderen. Daar zongen we van, goede tieren Vader, milde zegenader. Stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Heere, wat een wonder is het, dat u die vadernaam gegeven hebt, waar het ook vanmiddag over zal gaan. En dat u daarmee kinderlijk vertrouwen wil opwekken. Heere, wij belijden het u, dat het voor ons zo vaak moeilijk is om u op uw woord te geloven. Onmogelijk uit onszelf. En daarom bidden we om uw Heilige Geest, dat die ons in alle waarheid leidt. Geef ons de geest van de genade en van de gebeden. En leer ons zo uw vadernaam te spellen. Heere, verheerlijk uw naam door uw woord, door de prediking, door ons zingen, door ons bidden. Ja, dan zullen we het horen dat die vadernaam gegeven is, omdat u, Heer Jezus Christus, op Golgotha die vadernaam niet meer kon uitspreken en verlaten werd door uw Vader, waardoor er geen open oor en geen geopende toegang meer was. Heere, leert u ons het wonder daarvan te verstaan. Leer het onze kinderen al jong, dat ze tot u mogen bidden. En leer hen dan u als vader kennen. Dat is toch een van de beloften die klinkt als er kinderen gedoopt worden. Dat u het belooft, ik wil niets liever dan dat je mijn kind wordt. Dat ik je vader mag zijn. En dat als je door het geloof tot mij komt, dat ik dat ben. En dat er bloed van verzoening is en een heilige geest die leidt. Heere, wil het ons zo allemaal leren. Dat we met ons hart kunnen uitspreken wat we zojuist zongen over u als vader. Dat wil hij als mijn bondgod zweren, dat wil hij als mijn vader doen. Maar Heere, tegelijkertijd, als we zo vaak de naam vader deze dienst horen, dan bidden wij u ook in deze dienst voor die jongeren en ouderen, voor wie de naam vader schrik en angst inboezemt. Omdat ze een aardse vader hebben die hen zoveel pijn gedaan heeft, leed bezorgd heeft, die hen beschadigd heeft. Heere, wees u alstublieft met hen en leer hen dat u zo'n heel andere vader bent, een goede herder die leidt en die verzorgt en die alleen maar uit is op ons eeuwig welzijn. Nee, u geeft niet alles wat wij willen hebben. Maar u geeft toch wel alles waarvan u weet dat het goed voor ons is. Leert u ons zo, op die wijze, al onze noden, lichamelijke noden, maar ook geestelijke noden voor u neer te leggen. Heere, wij bidden u in deze middag voor de voortgang van uw koninkrijk. Onder de volkeren, maar ook onder uw volk Israël. Zegent u daartoe alle werk dat gedaan wordt naar uw woord. Wij bidden u voor alle die in het bestuur van ons land een taak hebben. Ook al zijn er veel zaken waar we verdriet van hebben, toch vraagt u het om hen op te dragen in het gebed, onze koning en koningin, onze minister-president en het kabinet. Wij bidden u voor de formatie van een nieuw kabinet. Heere, geef uit genade uw weerhouding tegen wetgeving die indruist tegen u en uw geboden. In dat opzicht hebben we de afgelopen weken dingen zien gebeuren waar we voor vrezen. Wij bidden u daarom ook voor ons reformatorisch onderwijs, waarvoor de ruimte steeds kleiner lijkt te worden en het begrip steeds meer afwezig lijkt. U hebt het wel voorzegd dat er verdrukking zal komen. En misschien hadden we het van een hele andere kant verwacht. Maar Heere, mogen we u vragen dat we onze scholen mogen houden. Geef uw zegen over de gezinnen. Hou ons allemaal dicht bij u en bij uw woord. Maar doe dat ook bij onze scholen. Geef boven alles dat het personeel en onze kinderen mogen spreken van uw genade in het hart. Om door het geloof te mogen rusten op uw belofte. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Heere, zo bidden we u voor deze dienst. Gedenken ieder die een taak heeft te verrichten. De kosters, de organisten, zij die op de kinderen passen. Mag het allemaal dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk, ook onder ons. Zegen zo de hele gemeente. Wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Op de preekstoel om woorden te spreken overeenkomstig uw woord. Geeft u het licht en de leiding van uw Heilige Geest, liefde in ons hart. Maar geeft dat ook als we naar uw woord luisteren. En wilt u de duivel, uw tegenstander, weren. Dat hij het zaad van uw woord niet zal wegpikken. En uw koninkrijk zal afbreken. U bent toch veel sterker dan al zijn geweld. Mogen we u bidden om een dienst waarin u centraal staat. Wij vragen u dat om Jezus wil alleen. Amen. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 25, vers 3 en 7. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En ook vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 3 en 7.
Thank you.
Laten we in antwoord op de preek zingen op Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Psalm 103, vers 7, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het is heel lang geleden gebeurd. De machtige keizer van het Romeinse Rijk had een veldtocht gemaakt. Een van de volkeren in zijn rijk was in opstand gekomen. En dat kon de keizer niet zomaar laten gebeuren. Hij wilde vrede in zijn rijk. Hij wilde ook dat alle burgers van zijn rijk bij het Romeinse Rijk zouden blijven behoren. Dus opstand kon hij niet gebruiken. En met een groot leger was hij naar die opstandige provincie gegaan. Het was een zwaar gevecht geworden. Want de burgers van die provincie wilden vrij zijn, los van het Romeinse Rijk. Maar het leger van de keizer was veel te machtig. Het duurde niet lang of veel opstandelingen werden gedood. En anderen, die werden gevangen genomen en werden meegenomen naar de grote stad Rome. Het was in die tijd de gewoonte dat als de keizer dan terugkwam in Rome, dat hij dan een triomftocht maakte door de stad. Zo gebeurde het nu ook. Er stonden veel stadsbewoners langs de route, ook bij de stadspoort. En in de stad stonden veel mensen te wachten op hun keizer. En eindelijk komt hij. Er lopen veel soldaten voor hem uit. En de keizer erachteraan op een grote praalwagen. En daarachter, ja, al die opstandelingen die gevangen waren genomen. En als de keizer dan de stad binnenrijdt, dan klinkt er een gejuich: leve de keizer! De mensen zijn enthousiast, ze zijn blij met hun keizer die zo machtig is. Langs de route staan ook veel soldaten die de mensen een beetje in bedwang moeten houden. En helemaal aan het einde van de route is een platform gebouwd. Daar gaat de keizer straks plaatsnemen. En iedereen zal dan vervolgens juichend langs trekken. En als je kijkt op dat platform, dan zie je daar de vrouw van de keizer en hun zoontje al zitten. En dan komt dat moment dat die praalwagen dicht bij het platform komt. Maar als het zoontje van de keizer hem dan ziet, dan springt hij van zijn stoel af. Hij springt dat podium af en hij dringt door die rij soldaten heen om bij zijn vader te komen. Maar een van de soldaten pakt hem beet en hij zegt: hé, dat mag niet, jongen. Weet je wel wie dat is daar in die wagen? Dat is de keizer. Daar mag je niet zomaar naartoe. Dan zegt die kleine jongen: nee, dat is niet de keizer. Dat is mijn vader. Aan dat verhaal moest ik denken bij de voorbereiding van deze preek. Het begin van het volmaakte gebed is onze vader. Dat is een hele tere en diepe naam. Maar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: als je nu gaat bidden, begin dan maar met onze Vader die in de hemelen zijt. Nou, daarover gaat zondag 46. Laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar het onderwijs uit deze zondag. Het thema van de preek is: de levende God aanspreken als onze Vader. En aan de hand van zondag 46 letten we dan op drie aspecten van die aanspraak. In de eerste plaats bidden met kinderlijke vrees. In de tweede plaats bidden met kinderlijk vertrouwen. En in de derde plaats bidden met kinderlijke eerbied. Dus de levende God aanspreken als onze Vader. Bidden met kinderlijke vrees. Bidden met kinderlijk vertrouwen. En bidden met kinderlijke eerbied. Dus allereerst bidden met kinderlijke vrees. Dat zoontje van die keizer, die noemde zijn vader geen keizer. Want die man was allereerst vader voor hem. Maar als hij zijn vader iets ging vragen, dan moest dat natuurlijk wel met respect. Vader, mag ik u iets vragen? Dat doen jullie toch thuis ook wel, hoop ik. Als jij thuis iets aan je vader wil vragen, dan zeg je toch niet, hé, luister even. Nee, dan zeg je, papa. En dan stel je een vraag. Of je bent, jongens en meisjes, op school aan het rekenen en je snapt een bepaalde som niet, dan zeg je toch niet, hey, hallo, hoor eens even. Nee, dan zeg je, juf, ik heb een vraag. Zo leert de Heer Jezus zijn discipelen een volmaakt gebed met die aanspraak. Onze Vader die in de hemelen zijt. Zoals een kind iets aan zijn vader vraagt, zo mag ieder kind van God tot de drie-enige God gaan en zeggen, onze Vader. En in al zijn onderwijs heeft de Heer Jezus uitgelegd dat door hem er een geopende toegang is tot de Vader. Zonder Christus is de hemelse majesteit namelijk een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar door Christus mogen we tot God gaan als onze Vader. Ja, dit gebed dat wordt behandeld in het stuk van de dankbaarheid. De Heer Jezus, die zaligmaker is van verloren mensen, geeft ook met die verlossing de gave van het gebed. En dan maakt hij ook bekend hoe we hem mogen aanspreken. U dan bidt aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt. Nu zijn er natuurlijk in de Bijbel veel meer namen voor God. En die mogen wij ook gebruiken in het gebed. De Heer Jezus zegt hiermee niet, u mag alleen maar Vader zeggen. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij andere namen gebruiken. De Heer heeft zich op allerlei manieren bekendgemaakt. Hij is het licht. Hij is de Almachtige. Hij openbaart zich als de Alwetende. De God van het leven. De rechtvaardige. De getrouwe. De genadige. In een van de catechisatiegroepen heb ik afgelopen dinsdag gezegd, bij bijna elke letter van het alfabet is in de Bijbel wel een naam voor God te vinden, voor Christus. Maar de meest tere, de meest diepe naam is toch wel Vader. Je zou kunnen zeggen, dat is een kroonnaam. En al Gods kinderen mogen die naam gebruiken en daarna naar hem luisteren. Want wat is bidden ook alweer? Ja, je zegt, dat is heel eerbiedig spreken tot God. En zeker, dat is het ook. Maar bidden is vervolgens ook luisteren. Dat doen we in het dagelijks leven toch ook. Als je zegt, papa, mag ik wat vragen? En je stelt je vraag, dan loop je toch niet gelijk weg. Dan ga je toch wachten op antwoord. En daarom is bidden ook altijd luisteren. En daarom is bidden tot God spreken bij een open Bijbel. Dat je ook vraagt of de Heere door zijn woord, wat je dan mag gaan lezen, antwoord wil geven op je smeekstem. Kijk, als je hem niet gelooft, als je zegt ik ken hem niet, ik moet eerlijk zijn, ik ben zijn kind niet. Ja, waarom zou je hem dan wel aanroepen als vader? Ja, iedereen mag het onze vader bidden. Maar nooit zomaar, uit sleur, met een hart vol ongeloof. Bid dan om geloof. Bid dan om de vader. En spreek het onze vader uit met het gebed in je hart.
of je zijn kind mag worden. Want ja, de Heere is vader van al zijn kinderen, maar hij is ook op nog andere manieren vader. Hij is vader van alles wat leeft, van alle schepselen, van u, van jou, van mij. En vanuit de schepping mogen we hem zo aanspreken. Maar hij is veel meer de vader in de Heer Jezus Christus. Als je smeekt om verlossing van je schuld, als je smeekt om Christus als je zaligmaker te leren kennen, dan vraag je tegelijkertijd ook om God als vader te leren kennen. En andersom is dat ook zo. Want wie Christus kent, die kent ook de Vader. Dat hebben we net gelezen uit Johannes 14. De Heer Jezus is met zijn discipelen vanuit de paaszaal naar Golgotha op weg. En dan gaat hij onderweg onderwijs geven over wie zijn Vader is. En dat er bij die hemelse Vader in de hemelse heerlijkheid vele woningen zijn. En dat hij overgeleverd zal worden om gekruisigd te worden. Maar dat heeft maar één doel. Om voor hen plaats te bereiden bij die Vader. En is er een van de discipelen, Thomas, die vraagt hoe die weg dan loopt naar de Vader. Hij begrijpt de woorden van zijn meester niet zo goed. En dan zegt de Heer Jezus: ik ben die weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als wij dus bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, dan kunnen we dat dus alleen maar uitspreken met die kinderlijke vrezen. Ontzag. Kind van de Vader. Dat ben je namelijk alleen maar doordat er een kind van de Vader moest sterven. Het kind van de Vader. Andere discipel die heeft ook nog een vraag. Want de Heer Jezus zegt: jullie kennen de Vader al. Jullie hebben hem gezien. Maar Filippus begrijpt het niet. Hij zegt: Heere, toon ons de Vader. En het is ons genoeg. En dan klinkt het eigenlijk bestraffend uit de mond van Christus: ben ik nou zo lange tijd met u? En hebt u mij niet gekend, Filippus? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En dan gaat de Heer Jezus uitleggen dat hij helemaal één is met de Vader. En dat wat hij spreekt ook de woorden van de Vader zijn. En het is deze Heer Jezus Christus die het volmaakte gebed heeft gegeven en het zijn kinderen heeft voorgezegd, voorgebeden, aangeleerd: onze Vader die in de hemelen zijt. En dan spreken we dus ook tot de Zoon en ook tot de Geest. Als de Heer Jezus dit gebed zo geeft, gemeente, dan heeft de Heere er ook recht op dat de zijnen hem zo aanspreken. Vader. Waarom? Dat is eigenlijk vraag 120. En het antwoord, dat is heel kort en duidelijk. De Heere wil ons met die aanspraak bij een paar dingen bepalen. Een paar dingen bij ons opwekken. Allereerst dat we tot hem moeten naderen met kinderlijke vrees. En vrees, dat is hier niet bedoeld als angst. Maar tot de Heere naderen met ontzag. Dat je je geborgen mag weten door deze heilige God die zich Vader laat noemen. En gemeente, dat is bepaald niet vanzelfsprekend. Als u zomaar vanzelfsprekend of zelfs als een soort uitgesleten aanspraak de Heere Vader noemt, is er dan bij u wel het besef dat u, dat jij van huis uit een kind van Adam bent? Ja, Adam werd Gods zoon genoemd, zeker. Maar door zijn diepe val heeft Adam gezegd, en wij met zo'n Adams hart ook, Wij kiezen voor een andere vader. Daar spreekt de Heer Jezus ook over tegen de Farizeeën. U bent uit de vader de duivel. Kijk gemeente, dat zijn dingen die ik liever niet horen wil. Want dat geeft geen fraai beeld van mij. Maar dat is wel onze positie van huis uit. Onze Adamspositie. En als je dat beseft, dan begrijp je ook dat het niet zomaar vanzelfsprekend is dat we God Vader mogen noemen. Dan moet je hem leren kennen door het geloof. En als je de Heer Jezus Christus door wedergeboorte en geloof leert kennen, door het onderwijs van de Heilige Geest uit zijn woord, dan geldt ook vandaag wat de Heer Jezus zei, wie mij gezien heeft, door het woord, door zijn geest, die heeft de Vader gezien. En dan mag je door genade zijn kind zijn, met alle gebrek, met alle overblijvende inwonende zonde, met alle verdriet die je daarover hebt, maar toch, kind van die Vader. Nou, dat wekt als het goed is die kinderlijke vrezen op. Dat ontzag, die verwondering. En daar wil de Heer Jezus ons vanaf de aanspraak van het gebed bij bepalen. Dat je de Heere Vader mag noemen in je gebed. Misschien zeg je, ja, maar dit zijn toch eigenlijk veel te grote woorden. Tenminste wel voor mij. Er komt in mijn leven zo weinig terecht van het leven als kind van deze vader. Is het niet veel te hoog gegrepen voor mij? Nou gemeente, dat wist de Heer al, dat u die vraag zou gaan stellen. En daarom heeft God ook zijn Heilige Geest gezonden. Om die kinderlijke vrees te werken, maar om ook te leren, u hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen door wie wij roepen, Abba, Vader. Ja, dat is geen trotse taal. Dat is kinderlijk afhankelijk, kinderlijk klein. Vanuit een hart dat gebroken is door God en heeft gebogen voor God. Het is de taal van een kind, Abba, Vader. Mag je dit gebed dan wel bidden als je onbekeerd bent? Weet u wat de grote reformator Johannes Calvijn over die vraag zegt? Hij beantwoordt dat bevestigend en hij zegt: dit volmaakte gebed dat begint met onze Vader is bedoeld om ons juist te wijzen naar de weg van de verzoening. Te wijzen naar het hart van de Vader. Dat betekent die vadernaam, als je nog onbekeerd bent. En als je die in je mond, op je lippen neemt. Dan herinnert die vadernaam je eraan. Dat je vanuit je hart voor een andere vader hebt gekozen. Dat je met die hemelse vader hebt gebroken. Maar dan wijst die vadernaam je ook de weg van de verzoening door Christus. Om via hem naar deze vader te zoeken. Maar diezelfde vadernaam herinnert Gods kinderen eraan dat door het offer van Christus de weg naar het hart van deze vader is geopend. En daarom die aanspraak. Onze Vader, die wijst naar God de Vader, maar ook naar God drieënig. En als het goed is, wekt dat bij ons hoge achting voor de Heere. Zoals een kind, als het goed is en als de verhoudingen goed zijn, achting en respect heeft voor zijn Vader. Zo wil de Heere dat zijn kinderen tot hem naderen. Juist door het noemen van die vadernaam. Dat we ons gaan zien en ervaren als een kind van die vader. Als een kind dat niets verdiend heeft. Een kind dat alles verzondigd heeft. Maar ook een kind dat alles verwacht van vader. En daaruit spreekt ook liefde. Dus die kinderlijke vrees, bidden met kinderlijke vrees, dat is dus niet die andere vrees die we ook in de Bijbel tegenkomen. Slaafse vrees, dan gaat het over wegkruipen, alsof je tot een harde meester komt, die het liefst een pak rammel uitdeelt. Dat is slaafse vrees. Maar dat wordt hier in de catechismus niet bedoeld. Kinderlijke vrees, dat is wat in de Bijbel ook wel genoemd wordt, de vreze des Heren. Zoals we dat net zongen uit Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrede verbond getoond. En die kinderlijke vreze, die hangt helemaal samen met vertrouwen. Dat brengt ons bij het tweede, bidden met kinderlijk vertrouwen. Want de catechismus zegt in antwoord 120 ook dat met die aanspraak onze Vader de Heere kinderlijk vertrouwen, er staat toe voor zich, dat betekent vertrouwen wil opwekken. De Heere wil bij ons grote gedachten over Hem opwekken. Dat we ons leren rusten op wat Hij zegt. En soms is dat zo lastig. Ik zei het al, misschien zie je bergen van schuld voor je ogen en denk je, dat kan toch niet. Dat hij mij als kind wil hebben. Dat ik hem vader mag noemen. Dat de Heere mij aanziet in genade. En dan durf je zomaar die vadernaam niet te gebruiken. Het kan ook zijn dat er zulke moeilijke dingen in je leven gebeuren, dat je voortdurend vastloopt met die vraag. Heere, waarom moet het nu zo moeilijk gaan in mijn leven? Waarom maak ik dit mee? En dat je het zo lastig vindt om de Heere te vertrouwen op zijn woord. Laat staan dat je hem vader noemt. Gemeente, laat ik vooropstellen dat wij niet alles begrijpen van Gods weg in ons leven. Maar dat de Heer juist in die donkere wegen vraagt, durf je me ondanks dat te vertrouwen? En dan komen we toch terug bij zondag 9. Daar hebben we het geloof in God de Vader beleden met de kerk van de eeuwen. Ik geloof dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. En dat geloof, dat gaat altijd gepaard met vertrouwen. Dat stond toen ook in zondag 9. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen, met alles wat mijn ziel en lichaam nodig hebben. Kijkt u eens. In antwoord 121, daar komt dat ook weer terug. Alles wat we naar ziel en lichaam nodig hebben. Maar er stond in zondag 9 nog iets. In die belijdenis over wie de Vader is. En ook al het kwade dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, voor mij ten beste kan keren. Hij kan dit doen als een almachtig God en hij wil het ook doen als een getrouw vader. Gemeente, die vader spreken wij aan als wij zeggen onze Vader, die in de hemelen zijt. En jongeren, als je dat zo op je in laat werken, dan is dat misschien wel een ongemakkelijke boodschap. Want ja, dan moet je hem vertrouwen op momenten dat het voor je gevoel helemaal verkeerd gaat. Dan moet je alles uit handen geven wat je denkt vast te kunnen houden. Maar dat is wel precies wat geloven is. God kennen, hem lief hebben. Erkennen en doorleven dat je niets verdiend hebt. Maar het is ook deze Vader zonder voorwaarden vertrouwen in wat hij zegt in zijn woord. Ook als je zijn weg met jouw leven helemaal niet begrijpt. Dat is dat kinderlijke vertrouwen waar de catechismus hier over spreekt. Ja, wat is dat eigenlijk? Vertrouwen. Jongens en meisjes, denk nog maar aan toen jij 2 was of 3. Je klom thuis de trap op en papa stond onderaan de trap. En toen je op de 5e of de 6e tree was, en toen zei papa: spring maar, ik vang je op. En jij sprong. Toen stond je daar echt niet te denken van, ja, maar als papa nou straks eens wegloopt. Of als die me niet opvangt. En kan hij mij eigenlijk wel tillen? Nee, dat dacht jij allemaal niet. Jij sprong, want papa zei het. En dus vertrouwde je erop. Dat is kinderlijk vertrouwen. Dat is dus wat anders dan denken, ik krijg alles van de Heere wat ik vraag. Dat is bij aardse vaders ook niet zo. Dat is bij de hemelse vader ook niet zo. Maar als je tot deze vader bidt, als je dat oprecht doet, dan ga je pleiten op Gods vaderlijke zorg. Gemeente, dan pleit je op zijn grondeloze barmhartigheid. Vorige week heb ik even het gebed uit Daniël 9 aangehaald. Ik wil het nog een keer doen en dan vers 18. Daar bidt Daniël: wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Toch lijkt het erop dat het in de catechismus anders geformuleerd staat. Het lijkt erop dat daar staat dat onze kinderlijke vrees en ons kinderlijk vertrouwen de grond van de verhoring zijn. Dan kun je zomaar denken, ja, maar wacht eens even. Worden we dan alleen maar verhoord als we God voldoende lief hebben? Als we hem voldoende eerbied geven? Als we hem op de juiste wijze vertrouwen? Nee, dat wordt niet bedoeld. En dat staat er ook niet. Kijk maar, er staat niet dat dat de grond van de verhoring is. Maar die kinderlijke vrees en dat kinderlijke vertrouwen, dan staat er, dat is de grond van ons gebed. Als het fundament van die kinderlijke vrezen, wat de Heere zelf in ons hart heeft gelegd door zijn geest, als dat kinderlijke vertrouwen er is, dan mogen we ook zo bidden zoals de Heer Jezus het in onze Vader leert. Want dan is er ook liefde tot God. Kijk, als je geen liefde tot God hebt, dan kun je wel zeggen onze Vader. Maar dan kan ons bidden zomaar het karakter krijgen van commanderen. Geef mij. Ik wil. En als dat kinderlijke vertrouwen er niet is, dan wordt bidden een soort gokken. Zo van baat het niet, schaadt het niet. Wie weet helpt het. Maar bidden in kinderlijke vrezen, met dat kinderlijke vertrouwen, dat de Heere wil wekken door die aanspraak, onze Vader die in de hemelen zijt, heeft een vast fundament. Namelijk, onze Vader zal in liefde voor mij doen wat hij het beste voor me vindt. Ik leg me in zijn vaderhanden. Ook als ik de weg in mijn leven niet begrijp. De catechismus zegt, als God door Christus onze vader is geworden, dan zal hij ons veel minder afslaan wat we met oprecht geloof bidden, dan dat onze aardse vaders ons dingen ontzeggen. Paulus zegt het weer met andere woorden in de Romeinenbrief. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En gemeente, daarom worden arme bidders, bidders met die kinderlijke vrezen, bidders met dat kinderlijke vertrouwen, nooit afgewezen. Maria zong het in haar lofzang. Armen worden met goederen vervuld. En rijken worden leeg weggezonden. Zo wil de Heere bedelaars handen vullen met zichzelf. Maar dan moeten we niet aards van God denken. Dat brengt ons bij het derde. Bidden met kinderlijke eerbied. Jongens en meisjes, waar woont de Heere eigenlijk? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waar woont de Heere? Kijk, als je dat 3000 jaar geleden aan een Joods jongetje in Jeruzalem had gevraagd. En je had gevraagd, waar woont de Heere? Dan had hij tegen jou gezegd, nou kom maar even mee. En dan had hij door de straten gelopen en dan was hij naar de tempel gegaan. En dan zei hij, daar woont de Heere. Nee, daar mag ik niet komen, maar in die tempel, achter een groot gordijn, daar staat de heilige ark. Daar woont de Heer. En via de offers komen wij heel dicht bij hem. Maar dat was 3000 jaar geleden. De tempel staat er niet meer. Als je nu naar Jeruzalem gaat, dan zie je nog maar één stuk van de tempel van Herodes, de klaagmuur. Waar woont de Heere nu? Misschien zeg je, nou, in de hemel. Heel ver bij ons vandaan. In de hoogste hemelen. En waar dat precies is, dat begrijpen wij niet. En dat is op zich een goed antwoord. De Heere woont in de hemel. Maar als jij nu denkt, dan is die dus heel ver weg, dan heb je het mis. Want de Heere woont niet alleen in de hemel. God is onzichtbaar, hij heeft geen lichaam, hij is overal. Wist je dat hij nu ook hier in de kerk is? En weet je waar hij ook woont? In het hart van oude mensen, van jonge mensen, van kinderen die hem van harte lief hebben. Daar woont de Heere. Dat moet je altijd onthouden. De Heere is altijd dichtbij. En hij woont in de hemel. Maar dat betekent niet dat we de Heere moeten aanspreken zoals wij tegen elkaar praten. Want de Heere is tegelijkertijd de allerhoogste majesteit. Dat betekent dat we altijd eerbiedig tot hem moeten spreken. En daarom doen wij onder het bidden onze ogen dicht. Zodat je tijdens het bidden niet alle kanten maar opkijkt. En dat je niet goed nadenkt en niet goed kan meebidden met wat we bidden. Daarom doen we trouwens ook onze handen samen. Zodat je onder het bidden niet met van alles en nog wat bezig bent. En de meester of de juf die zal het op school ook wel zeggen. Als we gaan bidden, eerbiedig. Dat betekent handen samen, ogen dicht. En juist omdat wij moeten leren om eerbiedig te zijn. Daarom leert de Heer Jezus om te zeggen, onze Vader die in de hemelen is. En gemeente, de Heer Jezus wil ons met die toevoeging twee dingen leren. In de eerste plaats dat we van de grote heilige hemelse majesteit niet aards zullen denken. Alsof de Heer een van ons is. En nee, dat is niet in tegenspraak met dat begin, onze Vader. Gods verhevenheid en Gods nabijheid, dat zijn geen tegenstellingen van elkaar. Ik kan het niet mooier verwoorden dan hoe Jesaja dat zegt. In Jesaja 57 vers 15. Want alzo zegt de hoge en de verhevene die in de eeuwigheid woont, wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte, in het heilige. En bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Gods verhevenheid en Gods nabijheid. Het is allebei waar. Het is de hemelse majesteit in de hemelen, meervoud. Meervoud om de uitgestrektheid van zijn macht en majesteit te benadrukken. En tegelijkertijd laat die hoge majesteit zich vader noemen. En woont hij in het hart van iemand met een verbrijzelde en nederige geest. Iemand die zich niet verheft, maar klein is in het eigen oog voor God. Begrijpt u dat, gemeente? Die verhevenheid en die nabijheid, dat die niet tegengesteld zijn aan elkaar. Waar ligt eigenlijk het geheim van die verbinding? Nou, dat geheim ligt in Christus. Hij is afgedaald uit de hemelen, uit de eeuwige nabijheid van zijn Vader, om neergelegd te worden in een beestenstal, om te worstelen in de hof van Gethsemane, om te hangen tussen hemel en aarde aan het kruis op Golgotha. En gemeente, op het diepste moment was de verbinding tussen het hoge en het verhevene en het hart van de zaligmaker verbroken. Eerst had hij het nog gezegd: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar in die diepste duisternis en angst van de hel kon hij geen vader meer zeggen. Toen klonk het: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zijn vader zag hem niet meer. De aarde verdroeg hem niet meer. Waarom? Om een toegang te verdienen voor weglopers, voor zondaren, voor mensen die de duisternis liever hebben dan het licht, voor mensen die de vader der leugenen geloofd hebben. Voor zulke mensen is er weer door Christus een toegang tot die eeuwige en hemelse majesteit, die je dan tegelijkertijd vader mag noemen. Vader door Christus. Maar dan heb je geen aardse gedachten over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want aardse gedachten, dan, ja, wat zijn dat? Dan stel je hem voor als iemand die denkt en kijkt zoals wij denken en kijken. Of precies het tegenovergestelde, dat hij een soort despoot is, onbenaderbaar. Of misschien hebt u over God wel gedacht alsof het een soort bewerker van een noodlot is. Al die godsbeelden moeten wij laten corrigeren door de schrift. Want het is aan de ene kant onze Vader die in de hemelen is, die hemelse majesteit, die tegelijkertijd aan de andere kant zo laag afdaalt in zijn woord, met zijn geest, door Christus. En die wil wonen in het hart van een verbrijzelde en een verslagene van geest. Dat was eigenlijk ook precies de boodschap die Paulus verkondigde toen hij daar in de Griekse hoofdstad Athene was. Hij liep daar rond en hij ontdekte een veelheid aan goden die vereerd werden. En tussen al die altaren die daar stonden, vond hij dat altaar waarop stond voor de onbekende God. Dat was natuurlijk een uitgelezen kans voor Paulus om het evangelie te verkondigen. Maar dan begint hij die verkondiging met de woonplaats van de Heere. En weet u wat Paulus dan zegt over God? De God die ik nu ga verkondigen, dat is de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze is een Heere van de hemel en de aarde. En hij woont niet in tempelen met handen gemaakt. Maar waar dan wel? Nou, als Paulus dan verder spreekt en het doel van de verkondiging noemt, dan zegt hij: opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Zie, daar verbindt hij dat ook. Gods verhevenheid en zijn nabijheid. Maar er is nog een reden dat de Heer Jezus die toevoeging geeft bij onze Vader, namelijk die in de hemelen zijt. Want als de Heere die we hier leren kennen als Vader, dan in de hemelen woont, dan is dat alleen al ook een teken van zijn almacht. En van zijn almacht mogen we alles verwachten wat we nodig hebben. Voor ons lichaam en voor onze ziel. Aardse vaders die hebben maar heel beperkte mogelijkheden. Maar het gaat hier om een Vader die in de hemelen is. Nou, dat is de almachtige God zelf. Dat kan niet anders. Anders woon je daar niet. Misschien zit je wel in de put. Misschien weet je niet meer hoe het verder moet. Misschien, kind van God, is het geestelijk donker en vraag je je af. Ja, nu hoor ik over die hemelse majesteit en in de hemelen. En zou de Heere dan wel van me afweten? Het is zo ver weg. Dan wil ik u een stukje voorlezen uit Jesaja 40. Weet u wat hij daar zegt? Hef uw ogen op omhoog. En zie wie al deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt. Die ze alle bij namen roept. Vanwege de grootheid van zijn krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. En er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob? En spreekt u, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde van de aarde, nog moe, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte aan dien die geen krachten heeft. Gemeente, zo is God, onze Vader die in de hemelen is. Hij kent uw weg op het allervolmaakst. Hij weet wat je meemaakt. Hij weet hoe donker het is. Maar deze God die Jesaja daar verkondigt in het 40ste hoofdstuk, is onze Vader die in de hemelen is. Dan mag je hem gaan verwachten. Verwachten. Dat is ook het laatste woordje van antwoord 121. Je mag alles wat je nodig hebt naar ziel en lichaam van hem verwachten. Dus niet afwachten, maar na het bidden gelovig verwachten. Dat betekent, ik weet, ik geloof dat de Heere hoort. Dat hij verhoort als een vader die weet wat het beste voor me is. En naar die verhoring zie ik uit. Die verwacht ik. Net zoals de dichter van Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ja, dat betekent dat je soms lang moet wachten. De bekende zendeling James Fraser, die heeft daar eens over geschreven: God heeft nooit haast. Hij wacht altijd op zijn eigen tijd. En gemeente, daarin doet de Heer het altijd goed. Want hij is de Vader die in de hemelen is. Aardse vaders kunnen zo enorm tegenvallen. En ze vallen ook tegen. Want ze zijn onvolmaakt. Gelukkig zijn er ook veel goede vaders onder ons. Maar er zitten er nu ook te luisteren die hele andere ervaringen hebben. En ik zei het al in mijn gebed. Als je zo beschadigd bent, dat je de vadernaam niet over je lippen krijgt. Roep hem dan maar aan als herder. Onze herder. Die in de hemelen zijt. Maar deze hemelse vader is de beste vader die er is. En jongeren, je krijgt er nooit spijt van als je hem gaat zoeken. Om hem te bidden wil, om de Heere Jezus Christus wil, ook mijn God en mijn vader zijn. Ik heb het niet verdiend. Ik ben het niet waard dat ik uw kind genoemd zal worden. Maar doe het uit enkel genade. En de hemelse vader zal je om Christus wil van harte ontvangen. En in zijn ontferming aannemen. Want geen vader sloeg met het groter mededoog op het teder kroost. Ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En als je dan weer bij hem weggedwaald bent, kom dan opnieuw tot hem. Want hij weet allang wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat we stof van jongs af zijn geweest. Amen. Danken en bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, wij danken u voor uw woord deze middag, voor het gebedsonderwijs dat u geven wilt, dat we alle geestelijke en lichamelijke nood aan u bekend mogen maken. En uw vader mogen noemen in de Heer Jezus Christus. Ja, dat u dan wel vraagt om een kinderhart, om Gods vrezen, om Gods vertrouwen, om geloof, eerbied en ontzag. Maar dat u daartoe ook oproept en uitnodigt. Heren, mogen we het voor het eerst maar ook opnieuw ervaren wat we zojuist zongen. Dat het werkelijk zo is dat u alle aardse vaders overstijgt. Wees met ons nu we naar huis gaan. Breng ons daar veilig. Wees in het bijzonder met hen voor wie het alleen zijn moeilijk is. Ondersteun hen. Richt hun blik omhoog, zoals we hoorden uit Jesaja 40. Wij danken u voor uw hulp en uw bijstand. Geef ons een gezegende zondag in het verdere. Wees met ons in de week die voor ons ligt. En vergeef ons alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Want u weet toch volmaakt wat van uw maaksel is te verwachten. Hoe zwak van moed we zijn en hoe klein we zijn van krachten. Wees ons daarom zeer nabij. Maar wil daarom juist ook uw naam in ons leven verheerlijken. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen het gebed des Heren, vers 1 en vers 10. O allerhoogste majesteit, en ook vers 10. Ja, amen, trouwe Vader. Ja, het is het gebed des Heren, vers 1 en 10.
Thank you.
heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.